Broeders en zusters, allemaal een hele goede morgen. Dank u wel, en weer erg fijn om in uw midden te zijn, zeker. In het gebed en toen we elkaar ontmoetten voor de diensten, zei ik al, het is goed om broeders en zusters te ontmoeten, maar zo is het ook, hè. Niet zo dat wij uitgekeken zijn op onze eigen broeders en zusters in Den Haag, maar het is ook goed om anderen te zien, zeker. Hartstikke fijn. Ik hoop dat u een goede Koningsdag heeft gehad. Toch? Zeker. En wat boffen wij met ons koningshuis? Ja, dat vind ik wel, zeker. Zeker, daar boffen wij mee, geweldig. Maar wat is het een zegen om vanmorgen de koning der koningen te ontmoeten. Ja. Toch? Halleluja, zeker. De uitgangstekst vanmorgen is 2 Timotheus 2 en dan lezen we vers 1 tot en met 7. Soms vragen ze van, heb je dan nog een PowerPoint presentatie? Maar neurologisch is het een heel ander proces of je zelf leest, opzoekt enzovoorts. Sterker nog, neurologisch gezien is het ook een heel ander proces of je schrijft of dat je typt. Ja, we moeten maar eens goed over nadenken. Goed, 2 Timotheus 2 en dan vers 1 tot en met 7. En ik lees het u voor uit het leven, dat is een wat meer eigen tijdsener vertaling. Daar voel ik me... prettig bij. Maar goed, jullie hebben misschien een andere vertaling. Goed. Mijn zoon, dochter, wees sterk door de genade die Christus Jezus je geeft. Want je moet anderen leren wat ik jou en vele anderen geleerd heb. Dit zegt Paulus tegen Timotheus. En Timotheus was voorganger van de gemeente Efeze. Ik zou het nogal aanmatigend vinden als ik hier vanmorgen als gastspreker tegen u ga zeggen wat u moet doen. Hè? Dat bepaal je uiteindelijk zelf wel. Ik hoop u in elk geval wel zo te enthousiasmeren met datgene wat ik zeg, dat je het als vanzelf gaat doen. Maar dat is aan jullie. Maar goed, laat deze grote waarheden aan betrouwbare mannen en vrouwen, die op hun beurt weer aan anderen kunnen doorgeven. Neem als een goed soldaat van Jezus Christus je deel van het lijden op je, net als ik. En laat je als soldaat van Christus niet in beslag nemen door de zorgen van het leven. Want dan zal je degene die je in dienst heeft genomen niet tevreden over je zijn. Nee, dat zal lekker zijn toch? Hè? Dat hij op duur aan mij elke maand keurig netjes een salaris betaalt en ik mijn werk niet kan doen omdat ik me druk maak om het feit of hij wel zijn salaris overmaakt en waar we van moeten eten enzovoorts, toch? Nou ja, oké, dat voorbeeld. Houd je aan de regels die de Heer heeft gegeven, net als een sportman. Als die zich niet aan de regels houdt, wordt hij gedisqualificeerd en kan hij geen prijs winnen. Werk hard zoals een boer die een goede beloning krijgt als hij een grote oogst binnenhaalt. Denk eens over deze drie voorbeelden na. De Heere zal je laten zien wat er in de praktijk mee kunt doen. Vanmorgen staat centraal, mijn zoon, dochter, wees sterk door de genade die Jezus Christus je geeft. Maar als je even kijkt naar die drie voorbeelden van een soldaat, een sportman en een boer, is ook wel heel inspirerend. Als je nou van de week denkt van, wat zal ik eens doen, moet je deze voorbeelden eens voor jezelf uitwerken. Want een soldaat staat bekend om zijn discipline. Heel gedisciplineerd zijn. Niet afwijken van de afspraken die je met elkaar hebt gemaakt. Daar kunnen ze niet van op aan. Je kijkt misschien wel eens naar dat programma Strijders nu, hè, die oud-commando's die dan met een groep mensen optrekken. En het enige wat, mijn vrouw komt uit Roosendaal, hè, daar zitten de commando's. Het enige wat daar die mensen moeten doen is gewoon heel gedisciplineerd hun taak uitvoeren. Daar verwijst Paulus naar. Ons als gemeentelid staat niks anders te doen dan gedisciplineerd ons taak uit te voeren. Vervolgens een sportman. En die sportman moet je doorzetten. Dan moet je gefocust zijn. Ik weet niet, doen jullie al sport? Doen jullie? Nee, maar dan moet je echt gefocust zijn, toch? Dan moet je weten waar je mee bezig bent. Onderweg niet denken aan allerlei andere randzaken of zo. Als je echt gaat... Ik doseer natuurlijk ook een jaar lang techniek en maakbaarheid. En tegen die gasten zeg ik ook, bij mij is het verschil tussen sport en tussen topsport. Er is een heel groot verschil tussen. Het heeft alles te maken met ambitie, met gedrevenheid, met inzet. Wat wil je? Waar ga je voor? Nou, een sportman, doorzetten, focus. En moet zich aan de regels houden. En vervolgens ook nog een boer die hard werkt. maar af en toe ook verschrikkelijk veel geduld moet hebben. Want als een boer gezaaid heeft, dan staat hij misschien wel zo over het hek te kijken van waar blijft het nou? Of na een week te denken van komt het nu nog? Nee, hij weet gewoon, hij heeft gezaaid en hij moet wachten. En te zijne tijd, God geeft er vast om, gaat hij oogsten. Geweldig deze voorbeelden die Paulus aanhaalt zo voor Timotheus. Ook Timotheus als beginnende voorganger van Efeze zal allerlei gedachten gehad hebben. Allerlei vragen enzovoorts. En dan word je zo bemoedigd door drie voorbeelden uit het leven. Nou, als je de rest van de preek nou vergeet, neem dit dan alsjeblieft mee naar huis. Ja? Maar goed, wees sterk door de genade van Jezus Christus. Dan heb ik maar twee vragen aan het begin. Wat betekent het voor ons om een nieuwe schepping te zijn? En wie of wat bepaalt de richting van jouw leven? Dus wat betekent het voor ons om een nieuwe schepping te zijn? En wie of wat bepaalt de richting van jouw leven? Wat zou je graag willen veranderen? Misschien ben je niet tevreden met je uiterlijk. Misschien zou je graag een partner willen vinden. En als je al een partner hebt gevonden, misschien zou je graag je partner willen veranderen. Annette die lacht, gelukkig gaan wij samen terug bij de coronareis. Ik hoef niet te lopen. Nee. Zeker, hè? Heel herkenbaar. Maar daar heb je geen invloed op. Wat zou je willen veranderen? Misschien wil je wel dat de kinderen zich beter gedragen. Ja, Leni, ook wij. Heel bevestigend. Wij hebben nog een zoon van 28 thuis wonen. En af en toe dan denk ik wel eens van, het is blij dat de politie met zijn narcotica hond niet door de straat snuffelt. Want anders dan, staan ze bij ons op het bel. Zeker. Misschien zou je willen dat je kinderen zich beter gedragen. Zeker. Je wilt een stapje hoger op. Misschien op de carrière ladder. Misschien wil je meer succes. Misschien wil je meer geluk. Misschien wil je graag zelfverzekerder overkomen. Wil je spontaner zijn. Sta jij maar altijd achter in dat groepje en is er iemand anders die de voorgrond inneemt. Ik wil ook wel eens minder boos zijn, minder depressief zijn. Misschien wil je je minder snel laten leiden door je emoties. Hebben jullie misschien geen last van? Ik heb in mijn leven heel wat mee te dealen gehad. En af en toe nog, vooral in het verkeer. Maar goed, dat terzijde. Nou, nee, niet terzijde. Het gaat niet al, voor jullie gaat het misschien snel genoeg, voor mij gaat het niet altijd snel genoeg. Als je begrijpt wat ik bedoel, hè. Op een of andere manier wil een mens altijd graag in het algemeen veranderen. Wil dingen veranderen. Sommige van die veranderingen zijn goed. En andere veranderingen, daar moet je nog maar eens over nadenken. Maar in Genesis 1 vers 27 lezen we, God schiep de mens als zijn evenbeeld. En als evenbeeld van God schiep hij hem. Wij zijn gemaakt en geschapen om Gods evenbeeld te zijn op aarde. En zijn evenbeeld is wat anders dan een standbeeld. Zeker, hè? Daar moet je maar eens over nadenken de komende week. Dat er een wezenlijk verschil is tussen evenbeeld en tussen standbeeld. Ja. Een standbeeld kun je bewonderen. Een standbeeld kun je verafschuwen. Daar kun je over theoretiseren. Daar kun je over nadenken wat de beeldhouwer er nu precies mee bedoeld heeft. He, sommige beelden spreken meer tot de verbeelding dan andere waarvan ik denk van, oké. Wij moeten geen beeld van God maken. Want wij zijn zijn beeld. Wij zijn Gods vertegenwoordigers op aarde. Wij zijn Gods glorie. Wij vertonen zijn gelijkenis. Hallo, wij vertonen zijn gelijkenis. Na elke scheppingsdag keek God naar de aarde en hij sprak, het is goed. Behalve op de zesde scheppingsdag. Weet je wat God toen zei? Nou, goedemorgen. Hier zit een zaal waarvan God zegt, het is zeer goed. Hoeveel bevestiging zoek je in je leven? De eerste twee vragen. Wat betekent het voor ons om een nieuwe schepping te zijn? Wie of wat bepaalt de richting van je leven? Hoeveel bevestiging heb je nodig? God zegt, het is zeer goed. Wij weten gelukkig allemaal, zoals we hier zitten, dat door de tussenkomst van de duivel, die giftige slang, het beeld van God behoorlijk is aangetast. Vertroebeld. Allerlei waarheden, onwaarheden, nou ja, zoals we dat in deze tijd kennen. Fake news, noem maar op. Hè. Zo'n beetje als het weer van de afgelopen maand januari. Hè. Heel erg mistig en grauw en grijs en nat. Geen doorzicht aan. Nou. Wat de grote misvatting is, is dat het natuurlijk leven overgaat in een soort geestelijk leven. Dat dit aardse leven een soort voorportaal is van wat we straks in de hemel gaan meemaken. Een soort voorstadium van het echte leven. Op aarde een natuurlijk leven en na je overlijden een geestelijk leven. Dat is een grote misvatting. De mens die God schiep naar zijn beeld, die is aangetast door de duivel, door de zonde, door ziekte en door dood. Die aangetaste oude mens, die wil God niet proberen te verbeteren of refurbishen, zoals ze tegenwoordig zo mooi zeggen. Even refurbishen en je bent weer als nieuw. Je bent weer functioneel. Hè? Het gaat zomaar weer jaren mee. Nee, God rekent er totaal en definitief mee af door in Jezus Christus onze oude mens te kruisigen. In onze waterdoop hebben we daarvan getuigd. De oude mens begraven en er is een nieuwe mens opgestaan. En die nieuwe mens is geen mengeling van oud en nieuw. Maar daar zit een complete scheiding tussen. En die scheiding moet je doorvoeren in je denken. Die scheiding moet je doorvoeren in je bestaan en je existeren hier op aarde. Vervolgens ontvangen we van Christus een nieuwe persoonlijkheid. En de Heilige Geest doet in ons een nieuw karakter groeien. Luister goed, zei Jezus, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God niet ontdekken. Dat zegt hij tegen Nicodemus. En als je het koninkrijk niet kunt ontdekken, dan kun je er ook niet wonen. En als je niet weet waar je woont, dan verdwaal je, precies. Nou, en dat is wat heel veel mensen meemaken tegenwoordig. Ze verdwalen, ze raken de weg kwijt. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en dat beeld dat is heel dynamisch. Je zei het al, dat beeld dat beweegt. Dat beeld dat beweegt, dat groeit, dat praat, dat eet, dat leert, dat ontwikkelt. En dat in tegenstelling tot beeld zijn van een beeldhouwer. Beeld, wat een beeldhouwer heeft gemaakt, hè? De Engelse vertaling is statue. Er zit het woord statisch in. Nou, en verder komt het niet. En hoe word je dan herkend? Daar kijk je naar, daar praat je over, daar filosofeer je misschien over. God is geen beeldhouwer, maar God is schepper van hemel en aarde. God is schepper van ons. Wat laten wij zien? Wat laten wij horen? Wat merken mensen van ons als ze naar ons, Gods beelden, kijken? Wat betekent het voor ons om een nieuwe schepping te zijn? Wat betekent het voor anderen om met mensen van een nieuwe schepping in aanraking te komen? En wie of wat bepaalt de richting van ons leven? En welke richting geef je dan aan anderen mee? Nou, zo is het ook met genade. Net zoals het beeld van God de mens leeft en groeit en werkt en ontwikkelt en heel dynamisch is, zo is het ook met genade. Genade beleef je. Genade ervaar je. Genade leef je. Pas je toe. Dat is ook heel dynamisch. Genade is geen ding. Genade is een houding. Genade is geen zelfstandig naamwoord. Genade, dat is een werkwoord. Werkwoord in de zin van barmhartigheid. In de zin van naar elkaar omzien. Dat is genade. Genade is wat in de toespraak bij de begrafenis van de paus gisteren en wat de koning zei, gaat over medemenselijkheid. Of, mijn schoonfamilie komt uit de Achterhoek, nabuurschap. Zorgen voor elkaar. Aandacht voor elkaar. Betrokken voelen bij elkaar. Je vaders schepping. Je vaders schepping. Voel je je daar betrokken bij? Gods schepping. Het is niet de kennis die roemt tegen het oordeel. Het is de barmhartigheid die roemt tegen het oordeel. Wat zegt de engel bij zijn bezoek aan Maria als hij de geboorte van Jezus aankondigt? U heeft genade gevonden bij God. Met andere woorden, andere vertalingen geven dat zo aan. U staat in de gunst bij God. Of het zijn Gods gunst bewijzen dat je in verwachting raakt. In staat van genade verkeren. Of anders gezegd, deel hebben aan de genade van God. Volgens de uitgangstekst betekent dat sterk staan. Dat is leven in vriendschap van God. Is leven in een relatie met God. Maar leven in vriendschap met je vader vind ik persoonlijk wat mooier uitgedrukt, hè? Vriendschap met je vader hebben. He, daar zit meer gevoel in dan sterk staan. Sterk staan heb je altijd weer zo het idee dat je iets moet bewijzen. He, dat je mag niet zwak zijn of zo. Vriendschap, daar zit veel meer gevoel in. Intentie, staat daar. Okay. Genade in het Grieks is xaris. In het Hebreeuws is hezet of elios. En het betekent zoveel als hulpvaardige trouw die je mag verwachten. En dan zit er ook een hiërarchische functie in. En meestal van iemand die hoger is en die dan iets aan jou geeft. He, dus er zit toch wel een bepaalde hiërarchie in. Met wie je een verbond hebt gesloten. 1 Samuel 20, daar kom je een prachtig voorbeeld van genade tegen. En dat gaat dan over David en Jonathan. Ik zal een stukje voorlezen. Ongetwijfeld kent u die geschiedenis wel. David die moet vluchten, hè, die zit aan het hof bij Saul. Hij heeft Goliath verslagen en mensen zijn daar geweldig, geweldig dankbaar voor. En ze juichen David van harte toe. En ze zingen onderweg, hè, als het hele leger weer teruggaat naar het kasteel. Saul heeft duizenden verslagen, maar David tienduizenden. En oh, 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 daar begint het te etteren bij Saul. Hè. Zo'n schaapherder, verdikke me. Tienduizenden en hij duizend. En voor je het weet, nou ja, de geestelijke principes kun je wel toepassen hoe dat gaat functioneren in dat leven en hoe dat precies gaat werken. Maar het komt er eindelijk op neer dat Saul zo'n hekel krijgt aan David. En elke keer als hij daar op die harp zit te tokkelen om een beetje rustig te krijgen, vliegt er weer een speer rakelings langs hem heen. Sportman, hè? Op tijd wegduiken, hè? Daarom zegt Paulus toch tegen, ja. Oké. Als hij boos is en wil dat je wordt gedood, mag de Heere mij doden als ik het jou niet vertel. Dat zegt Jonathan dan tegen David. Zodat jij kunt vluchten om je leven te redden. Mogen de Heere met je zijn zoals hij eerst met mijn vader was. En onthoud dat je de liefde en de vriendschap van de Heer niet alleen aan mij betoont tijdens mijn leven, maar ook aan mijn kinderen. Geweldig, hè? Dat vraagt Jonathan dan aan David. Jonathan had er het volste recht op om koning te worden. Hij was de zoon van Saul. Maar hij begrijpt, hij ziet die principes, hij ziet hoe het werkt. En hij denkt van, maar David, dat is onze koning. En hier vraagt hij dus al, denk dan ook aan mij. Zo sloot Jonathan een verbond met de familie van David en David zwoer daarop met een eed tegen zichzelf en zijn nakomelingen, als zij zijn belofte niet zou nakomen. Maar Jonathan liet David opnieuw zweren en nu bij zijn liefde voor hem, want hij hield evenveel van hem als van zichzelf. Dat is genade, dat je evenveel van de ander houdt als van jezelf. Dat is wat God laat zien in wat we vorige week met Paas hebben gezien en meegemaakt. Genade. Dat God geeft wat hij heeft om met ons weer in relatie te komen. En dan nog vers 41. En zodra hij weg was, David en Jonathan die maken dan nog een afspraak. David weet niet zeker of hij nu nog moet vluchten of dat Saul nog bijdraait. Nou, Jonathan die gaat dan naar het hof en dan spreken ze af. Als we elkaar morgen in het veld zien, dan gaat er een kleine knul mee. En als die pijlen ophaalt en ik spreek een bepaald zinnetje, dan weet je van, als ik dat zinnetje zeg, dan is het goed. En als ik het andere zinnetje zeg, dan is het fout. Hij zegt het andere zinnetje. En David en Jonathan nemen afscheid hier. Nou, dat is genade, dat je elkaar zo helpt en in leven houdt. Exodus 34 vers 5 en 6, als Mozes voor de tweede keer de berg op moet. De eerste keer is hij de berg op gegaan, stenen tafelen, boodschap. Als ze hij toch een verschrikkelijke vroeging hebben gehad dat er nog geen iPad was. Toch? Zeker, hij moest met twee van die grote stenen naar boven sjouwen, bijtelen, boodschap erin, nou enzovoort. Komt hij beneden, hele volk doet wat ze niet hebben afgesproken, smijt die stenen kapot, moet weer opnieuw naar boven. Beetje sterke wifi-verbindingen, je had het van boven naar zo naar beneden, toch? Maar goed, deze tijd heeft dus ook zijn voordelen. Hè? Maar Mozes moet voor de tweede keer de berg op en beklimt de Sinaï. En hij zegt van tevoren, we konden ook geen ezel meenemen voor die stenen, want alles moest grote afstand houden van de berg waar Mozes God ging ontmoeten. Zelfs de dieren moesten op afstand blijven staan. Dus nou, hij moest die stenen dus echt om meesjouwen, om die 10 geboden te noteren. En dan komt God voorbij aan Mozes. En als Mozes boven is gearriveerd, dan zegt God en maakt zichzelf zo bekend in Exodus 34 vers 5 en 6 kun je dat lezen. En dan zegt hij, ik ben de Heere, Heere. Ik ben God. Eerste plaats, barmhartig. Tweede plaats, genadig. Langmoedig. Groot in goedheid en trouw. Die ongerechtigheid, overtredingen en zonde vergeeft. Dat is onze God. En naar dat beeld zijn wij geschapen. En dat is wat wij mogen openbaren. Barmhartigheid, genadig zijn, langmoedig, groot in goedheid en trouw, en ongerechtigheid en overtredingen en zonde vergeven. Genade zij u en vrede van God onze Heer Jezus Christus. Zo zijn vanmorgen veel kerkdiensten begonnen, maar zo begint Paulus ook veel brieven. Petrus ook. De grote genade van God is Jezus zelf. Jezus Christus die op de troon zit naast God. Aan de rechterhand. Rechterhand is ook weer beeld voor het uitvoeren van. Onze plaats in het koninkrijk van God hebben wij niet verdiend. Maar die is door genade van God is die plaats ons geschonken. Bij onze wedergeboorte. Zonder Gods hulp is het koninkrijk van God onbereikbaar. Er is geen achteringang. Dat hebben ze in de Achterhoek dan ongeveer wel, hè? Hoorden we gisteren. Niemand komt door de voordeur, iedereen komt door de achterdeur. Dat is bij God niet zo. Jezus zegt, geeft ook dat aan in die gelijkenis zelfs, die het heeft over de schaapskooi. Er is maar één ingang voor het koninkrijk van God. Dat is Jezus zelf. Gods genade is Jezus Christus als weg. Gods genade is Jezus Christus als leidsman voor je leven. Weet je nog, wie of wat bepaalt de richting van je leven? Gods genade is dat wij Jezus Christus als voorbeeld hebben. Dat we Jezus Christus als leidsman hebben. Dat we Jezus Christus bij alles kunnen betrekken wat ons leven aangaat. Genade is geen theorie. Genade is geen theologie. Genade is niet steriel. Genade is ook niet onvruchtbaar. Denk maar aan de gelijkenis van de koning en de slaaf. Die koning die nog een geweldig bedrag van die slaaf krijgt, die slaaf laat ophalen en hem gevangen wil zetten, net zolang tot die grote som is afgelost. Ik vind dat altijd een beetje onbegrijpelijk. Om iets terug te krijgen, zul je iemand moeten laten werken, moet je hem niet gevangen zetten. Maar, oké, er zal vast wel een bedoeling mee geweest zijn. Maar goed, die slaaf die moet een groot bedrag terug betalen en hij krijgt dat niet voor elkaar. En Jezus vertelt dan in die gelijkenis dat die koning uiteindelijk die slaaf dat gigantische bedrag kwijtscheldt. En dan komt hij buiten een slaaf tegen, een andere slaaf die hem een klein bedrag nog schuldig is. En die laat hij gelijk gevangen zetten. En dan zie je, genade staat niet op zichzelf, maar genade werkt door. Genade is vruchtbaar. Genade geeft resultaat. Want met dezelfde houding als waar God naar u kijkt, mag je naar anderen kijken. En zo gaat zich dat vermenigvuldigen. Charisma's, die zijn er voor het nut van de gemeenschap. Charisma's, die zijn er voor het bedrijf. Die zijn er voor de club, die zijn er voor de kerk. Maar genade maakt bovendien mensen tot kinderen Gods. Mensen hebben soms gruwelijke dingen meegemaakt. Het blijkt moeilijk te zijn om daarvan bevrijd te worden. Je kunt er wel mee leren leven. En je kunt er wel mee leren omgaan. Maar de ernstige dingen die je zijn aangedaan, raak je nooit kwijt. Die neem je mee. He, kijk maar aan Corrie ten Boom. Je kunt die Duitsers vergeven, maar het zijn wel littekens die je meedraagt. Zeker. Dus het blijkt moeilijk te zijn om daar echt helemaal van los te komen, om vrij te staan tegenover dat gruwelijke, belaste verleden. Het is moeilijk om zonder rancune dan te leven. Sommige mensen die worden echt opgegeten door het verlangen naar rancune, naar het verlangen van vergelding. En mensen worden daar compleet door beheerst. Nee, ik ben pas weer tevreden als... Nou ja, enzovoort. Je kent dat wel. En dan is de vraag of je je ooit terugbetaald voelt. Volledige heling en herstel wordt ons geschonken wanneer we vergeven. Ook dat voorbeeld van Corrie ten Boom. Wanneer komt je leven weer tot groei en ontwikkeling? Als je kunt vergeven. Als je leven niet meer bepaald wordt door wat jou is aangedaan. Dat is genade. Dat is genade in de meest tastbare vorm. Dat is genezing. Dat is verlossing voor geest, ziel en uiteindelijk ook voor je lichaam. Ja, want de medische wetenschap heeft wel aangetoond dat lichamelijke gevolgen, of tenminste lichamelijke kwesties, soms een gevolg zijn van wat er psychisch speelt. Mensen hebben soms gruwelijke dingen gedaan. En het blijkt moeilijk te zijn om aan aanklacht te ontkomen. Je wordt de gevangene van je eigen handelen. Had ik maar. Maar als hadden komt, is hebben te laat. Ja, dan sta je achter de feiten. Zeker. En wij weten als geen ander dat de duivel je gevangen zet en gevangen houdt. Door steeds maar weer opnieuw jou te confronteren met had nu maar. Zeker. En die film wordt steeds weer opnieuw afgedraaid. Waar ging het nou precies de fout in? Enzovoorts, enzovoorts. Genade is vergeving voor jezelf. En genade is ook dat je vergeving vraagt aan de ander. Genade is vruchtbaar. Genade vermenigvuldigt zich op deze wijze. Genade is op deze wijze bevrijding voor je geest. Genade is balsem voor je ziel. Genade is olie voor je lichaam. Een tijdje geleden, vorige maand, stond er een artikel in de EO Visie. En dat ging toen over een dame die had deelgenomen aan een tv-programma van de EO. Dat ging toen over het Leger des Heils, aflevering in Harderwijk, waar zij uiteindelijk... meehulp in het team om mensen die daar aankwamen te verzorgen en te eten te geven. Deze dame was niet christelijk opgevoed en ze was zelf in het leven onderweg gestrand. Uiteindelijk drugs, prostitutie enzovoorts. Haar leven was uiteindelijk op de rails gekomen door mensen die haar hadden opgevangen en uit dankbaarheid deed ze dat nu ook zelf. En dan krijgt zij de vraag, kun je inmiddels ook genadig naar jezelf kijken als je je verleden onder ogen ziet? En dan zegt ze, ja, al heeft me dat wel jaren gekost, want het mezelf vergeven en met compassie naar mezelf leren kijken is een proces van jaren geweest. Ik heb daarvoor hulp gezocht. En met een glimlach zegt ze dan: al ben ik atheïstisch opgevoed, mijn levensbeschouwing is, mede door mijn ervaring bij het leger des Heils, wel veranderd. Als je mij vraagt wie God is, dan zeg ik: God is liefde. Nou, dat is de eerste vraag. Wat betekent het voor ons om een nieuwe schepping te zijn? Zou het zo kunnen zijn dat als mensen met jou in contact komen, dat ze dan merken dat God liefde is? Of, ik zei net, sommige mensen hebben gruwelijke dingen gedaan. Ik heb nog nooit iemand vermoord. Mozes wel. Ja. Ja. Hoe is God? Nou, zo is God. Paulus bijvoorbeeld. Wat heeft Paulus niet betekend in het evangelie? En waar worstelt hij zijn hele leven mee? Aanklacht, toch? Vergeving is niet altijd een heel dramatisch gebeuren. Zeker niet. Hè? Ik heb nu twee voorbeelden, twee uitersten aangegeven. Vergeving is echt niet altijd dramatisch. Maar juist waar mensen leven, juist waar mensen samenwerken, in welke vorm dan ook, in gezin, huwelijk, werk, kerk, ja, ook in deze kerk is vanmorgen niemand volmaakt. Weet je wat dat betekent? Dat jullie heel veel genade nodig hebben onderling. Ja, zeker. Om elkaar te vergeven. Vergeving te vragen. Vergeving te schenken. Vergeving is goddelijk. Psalm 133 vers 3 zegt: waar liefde woont, ja, gebiedt de Heer zijn zegen. Waar liefde woont. Ja. Niet waar veroordeling aanwezig is. Of waar we altijd heel analytisch de vinger op de zere plek kunnen leggen. Waar liefde woont. Weet je wat Jezus zegt tegen zondaars? U bent vergeven, ga heen en zondig niet meer. En ze krijgen vervolgens geen hele preek mee. Dat ze voortaan elke week naar de synagoge moeten enzovoorts enzovoorts. Ga heen en zondig niet meer. En voor de rest ben je zelf verantwoordelijk voor wat je doet. Zeker. Waar genade woont, daar wordt het leven gevierd. Genade maakt van ons vrije mensen. Genade geneest geestelijke wonden. Met lichamelijke gevolgen, zei ik al net. Spreuken 17 vers 22 zegt: een vrolijk hart, ja, bevordert de genezing. Zeker. Een hart vol genade, dat is een hart vol herstel voor jezelf en voor je omgeving. Daar waar mensen samenleven, daar waar mensen samen werken, daar waar mensen samenkomen, dus ook hier, gaat er altijd in het hoofd toch een soort boekhouding spelen. Een soort balans. Ontstaan er wederzijdse verplichtingen. Ik ben goed voor jou. Puntje, puntje, puntje. Dus dan verwacht ik dat jij goed bent voor mij. Toch? Ja. Voor wat hoort wat. Wie goed doet, goed ontmoet. Dat zit allemaal in ons taalgebruik. Dat is van deze aarde. Dat zit gewoon in ons systeem. Nee, Annette, sorry. Nou is het jouw beurt om koffie te halen. Ik heb het de eerste keer gedaan, toch? En kun je... Nou, herkenbaar? Speel denk ik alleen bij ons al net. Ja, maar nou is het jouw beurt, hè? Of ik ben goed voor... Nou, ja, enzovoorts. Je kent het wel, toch? Maken jullie dat mee? Zeker, mijn moeder kon altijd maar heel fijn keurletjes zeggen. Dit. Nou, hè? Lijstjes bij hem. Nee, nu is het jouw beurt. We imiteren elkaars gedrag en we tellen elkaars gunst bewijzen. En dat leggen we keurig netjes op een balans. En zolang die balans in evenwicht is, gaat het goed. Voelen we ons prettig, enzovoorts. En worden we daarin gevangen. Heel deftig woord daarvoor is reciprociteit. Een soort wederkerigheid. Als wij nu maar gewoon zorgen dat het op en neer gaat, hè. Echt op en neer, een soort balans bijhouden. Nou, prima, dan kunnen we heel goed met elkaar door één deur. Maar owee, als er onbalans dreigt. Weet je waar een bittere wortel mee begint? Met een bitter zaadje. Ook een bittere wortel begint met een bitter zaadje. En een bitter zaadje moet je niet laten vallen. Een bitter zaadje moet je ook geen bodem geven in je leven. Moet je ook niet laten groeien en laten ontwikkelen. Daar moet je genade overheen strooien. Moet je liefde over, hè? Met liefde water geven. Zeker. Het kan leiden tot zelfs een vergiftigde relatie met God. Omdat je je niet beloond voelt voor al je werken. Waarom zij wel en wij niet? En u moest eens weten hoe vaak ik al niet gebeden heb. En je inzet wordt niet opgemerkt. En je vele bidden wordt niet verhoord. Enzovoorts. En zo kan het zelfs leiden. Hè, van waarom geneest hij wel en geneest ik niet? Toch? Balans. Je voelt je niet gezien. Je voelt je niet gehoord. Je voelt je niet begrepen. En de duivel vergiftigt wel. Maar nogmaals. Een bittere wortel begint met een bitter zaadje. God schenkt genade in Jezus Christus. En het strafblad wat tegen ons getuigde, de lijst met regels, de boekhouding, de balans, waar wij niet aan konden voldoen, heeft Jezus Christus verscheurd op het kruis van Golgotha. Dat bewijs heeft Jezus Christus vernietigd door het aan het kruis te slaan. Dat is genade. Hij heeft ons strafblad, dat tegen ons getuigde, de lijst met regels waaraan wij ons niet hebben gehouden, verscheurd. Dat bewijs heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Er is dus geen enkel bewijs. Er is dus geen enkel bewijs. Er is er maar één die u dat wijs wil maken. Dat is de duivel. Maar voor God is er geen enkel bewijs. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Nou, als God het hun ontnomen heeft, hebben wij maar één taak. En dat is dat wij het hen ook ontnemen. En elke keer weer opnieuw in de spiegel kijken en zeggen van, God heeft alles opgelost. Dat is genade. Hij heeft hen in het openbaar te kijken gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of over wat u drinkt. Met andere woorden, bemoei je niet zoveel met elkaar. Heb er niet altijd een mening over. Zorg dat jij recht staat voor Jezus Christus. Wees dankbaar voor de genade die je hebt gekregen en pas die toe. En wat een ander ermee doet, is voor Gods rekening. Genade is dat je mag leven in Gods ruimte. Zeker. En de vorige keer heb ik weet niet of ik die preek ook hier gehouden heb. Maar weet je wat genade doet? Genade maakt van gewone mensen discipelen van Christus. 12 discipelen van Jezus. Hele gewone mensen. Er zat geen theoloog bij. Er zat geen schriftgeleerde bij. Er zat niemand die afkomstig was uit Jeruzalem. Er was niemand die afkomstig was uit een of andere profetenschool of academisch gevormd was. Er zat niemand bij die financieel bijzonder vermogend was. Altijd handig om iemand. Nee, er zat niemand bij. Geen aanzienlijke. Weet je wie het waren? Gewone vissers. Agrariërs. Belastingambtenaar. Zo jammer. Oh nee. Een belastingambtenaar. Gewone mensen. Gewone mensen. Genade stelt je in staat om van gewone mensen zonen van God te worden. Verlost van beperkingen. Verlost van menselijke kaders. Ver, ver, ver boven alles uit in Gods koninkrijk. Nou, tot de volgende keer. Heer, dank u wel dat we vanmorgen zo'n ogenblik mochten stilstaan bij genade. En Ja, wat zijn we toch geweldig bevoorrecht dat wij deel hebben aan de genade die ons ten deel is gevallen. In uw Zoon Jezus Christus. Almachtig God en Vader. Heel veel dank dat alles, Heer, is opgelost. Door het offer wat u voor ons heeft gebracht op het kruis van Golgotha. En dat wij daardoor bestaansrecht hebben gekregen in het Koninkrijk van God. En dat we daar mogen groeien en ontwikkelen. Heer, ik bid dat in dat proces we volledig mogen afrekenen met alles waar de duivel ons steeds weer opnieuw mee confronteert. En ons op de aarde doet zien. Dat we daarmee mogen afrekenen, hoe langer hoe meer los mogen komen. En dat uw overwinning over zonde, ziekte, duivel en dood, hoe langer hoe meer onze overwinning wordt. Dat wij mogen zegevieren, omdat u heeft gezegevierd. Heer, omdat wij mogen staan, omdat u staat. En omdat wij mogen juichen voor de troon van onze God. Omdat wij deel hebben aan de genade. Dank u wel, Heer, dat ik in dat proces ook mijn broeders en zusters hier mag zegenen. Heer, u bent nabij, u voorziet, u helpt en u geeft. En dank u wel dat door de kracht van de Heilige Geest u dit zult vermeerderen. Halleluja. Amen.